We gaan beginnen. Zo te zien is het toch niet zo heel erg gelukkig geweest om de avond te verschuiven van dinsdag naar woensdag, want we missen een aantal mensen. Het zal ook wel komen omdat we vanmiddag natuurlijk Bijbelkring gehad hebben en dat is voor sommige mensen net een beetje te veel om het een en het ander mee te maken. Maar er zijn er toch ook vanavond weer die er vanmiddag ook waren. Die houden het dan wel vol. Wij gaan zingen Psalm 17. Vers 4 en vers 7, maak uw weldaan wonderbaar en red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. 4 en 7 van 17. Wij zullen samen eerst bidden. Heren, we willen ook vanavond eerst weer om uw onmisbare zegen bidden, nu wij bij elkaar zijn op deze Bijbelkring. En nu we weer met elkaar een ogenblik mogen stilstaan bij dingen die gij aan de apostel Paulus hebt geopenbaard en die hij onder de leiding van uw Heilige Geest heeft opgeschreven en die voor het nageslacht de eeuwen door zijn bewaard gebleven. Dingen die tot uw heilig en onfeilbaar woord zijn gaan behoren en waarvan gij zegt dat we wel doen als we daarop acht hebben als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster op zou gaan in onze harten. Heren, wilt gij ons door uw heilige geest ook leiden in de bespreking van deze dingen? Laat uw geest in ons wonen, want alleen door uw geest verstaan wij het woord, het heilig evangelie. Anders blijft het voor ons een gesloten boek en dan zullen we het misschien wel kunnen lezen, maar dan zullen we het op een verkeerde manier toepassen. Maar als uw geest ons leidt en als uw geest ons verstand verlicht, dan komt het op zijn plaats en dan wordt het op de rechte wijze ook beleefd en gekend. En dan wordt ook de kracht ervan ondervonden, een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En zo moeten wij toch uw woord ook leren kennen in ons leven. Heren, leer ons dat geheim en geef ons zo ook een gezegende avond samen om Jezus wil. Amen. We komen bij een nieuw gedeelte in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Na dat eerste gedeelte van hoofdstuk 3, de eerste 16 verzen waar we een en andermaal met elkaar bij hebben stilgestaan, gaat de apostel nu over en u ziet dat in uw Bijbel ook. Er is een open ruimte tussen vers 16 en vers 17. En boven het gedeelte dat met vers 17 begint staat ook weer een ander opschrift. Al moeten we natuurlijk wel bedenken dat die opschriften niet bij de Bijbel zelf horen. Die zijn ook niet bij het geïnspireerde woord begrepen. Maar die zijn erbij geplaatst door uitgevers, door Bijbeldrukkers, die op deze manier eigenlijk in een paar woorden hebben geprobeerd aan te geven waar het in het volgende gedeelte om ging. Maar die scheiding tussen bepaalde gedeelten in de Bijbel is op de ene plaats wel eens wat gelukkiger dan bij op de andere plaats. Soms denk je, hoe kwamen ze er nou bij om het hier aan te geven dat er een nieuw gedeelte begint. Maar hier is dat toch wel op de juiste manier gebeurd. In vers 17 begint inderdaad een nieuw gedeelte. Laat ik u het eerste stukje van dit gedeelte lezen, de versen 17 tot en met 19. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Zover voor vanavond. Ik zei u al, Paulus begint met een nieuw gedeelte en voordat hij daaraan begint zien we hem in gedachten peinzend voor zich uitstaren. Hij heeft de versen 1 tot en met 16 geschreven, die aansporing in vers 16, doch waar we toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. En als hij dan voor zichzelf eigenlijk besloten heeft, nu heb ik genoeg over dit onderwerp gezegd, en hij gaat over tot een ander onderwerp, dan, zo zei ik al, zien we hem in gedachten peinzend voor zich uitkijken. En naarmate hij zich meer en meer concentreert op datgene wat nu moet gaan komen, wat hij nu moet gaan schrijven, vullen zijn ogen zich met tranen. En als hij de pen weer opneemt, dan druppen de tranen op het perkament waarop hij aan het schrijven is. Van de welke ik nu ook wenende zeg. Zo lezen wij in vers 18. Wat hij nu gaat schrijven doet hij dus niet met droge ogen. Dat doet hij niet zoals hij mogelijk andere gedeelten in zijn brieven geschreven heeft met heilige verontwaardiging. Zulke passages zijn er ook, dat hij heilig toornig is over bepaalde ontwikkelingen die hij constateert. Maar als hij deze dingen gaat schrijven, dan is hij diep bezorgd en diep verdrietig ook over datgene wat ze in Filippi mogelijk allemaal nog zullen gaan meemaken. En niet alleen in Filippi, maar ongetwijfeld ook in andere plaatsen waar de apostel banden heeft gekregen door de dienst in het evangelie en waar hij mensen heeft mogen brengen tot onder God dan, door de leiding van Gods geest, tot die zaligmakende kennis van Gods genade in Christus. Hij weet, hij heeft dat nu in het voorafgaande gedeelte naar één kant gezegd, dat er ook apostelen van Satan rondgaan, dwaalleraars die de gemeente in verwarring brengen en die die jonge christenen, die vaak ook nog maar heel weinig ervaring hebben opgedaan in de christelijke geloofsleer en in het christelijke leven, en die daardoor kwetsbaar zijn en makkelijk meegevoerd kunnen worden met allerlei wind van leer. Hij weet dat ze in Filippi het gevaar lopen van de kant van de judaïsten. Maar hij realiseert zich ook dat het gevaar ook komt van de kant van de antinomianen. Een heel ander soort dwaalleraars, maar daar moet hij ook de pen tegen opnemen en daar moet hij de Filippenzen ook tegen waarschuwen. Maar zoals ik al zei, hij doet dat in een hevige gemoedstoestand, hij doet dat heel emotioneel betrokken, hij doet dat wenende, hij doet dat met tranen in zijn ogen. We zouden de boodschap die we in de versen 17 tot en met 19 aantreffen kunnen samenvatten onder het thema Paulus' oproep tot godzalige navolging. Dat is eigenlijk vers 17. Maar willen we de bedoeling van die oproep van vers 17 verstaan en willen we echt vatten waarom de apostel dat zegt, weest mede mijn navolgers, broeders, dan moeten we toch ook letten op datgene wat er in de achtergrond, in de gedachten van de apostel op de achtergrond meespreekt en waarom hij zegt, weest mede mijn navolgers en merk op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld heeft. En hij argumenteert deze oproep door te zeggen, want er zijn er ook die anders wandelen. En willen we begrijpen waarom de apostel zegt, weest mijn navolgers, zullen we er goed aan doen, dacht ik, om eerst eens stil te staan bij degene tegen wie hij waarschuwt. Bij degene die anders wandelen. Dus ik ga de tekst voor vanavond in een zekere zin in omgekeerde orde behandelen. Ik spreek met u eerst over de versen 18 en 19. En dan kom ik daarna terug bij vers 17. In de versen 18 en 19 schrijft de apostel dus over een ander soort dwaalleraren. Dit keer zijn het niet degenen die zeggen dat naast het geloof in de Heer Jezus Christus er ook nog een bijdrage van de mens moet komen. Omdat de Heer Jezus Christus van de Heer Jezus Christus en hij heeft daarin ook te leven, daarin ook voort te gaan. Maar dan realiseert hij zich dat er aan de andere kant van het spectrum ook nog mensen zijn die het in dat opzicht helemaal met de apostel Paulus eens zijn. En die zeggen, ja Paulus, zo is het ook. Alsjeblieft geen inmenging van de kant van mensen. Alsjeblieft geen bijdrage van welke aard dan ook. Want de gerechtigheid van Christus is eens en voor altijd volkomen genoeg. En die dan de consequentie trekken. En omdat die gerechtigheid van Christus nou helemaal genoeg is, komt het er ook niet meer op aan hoe je als christen leeft. Dan is alles je geoorloofd. Want er is zo overvloedig veel genade, vergevende genade in het werk van de Heer Jezus Christus, dat er bedekking van alle zonden is. En dan doet het er eigenlijk niet toe hoe een mens leeft. Eigenlijk mag je dan zelfs nog wel zo ver gaan, zo waren er sommigen onder hen die zeiden, weet je, wanneer je het beste de genade kunt leren kennen, het beste leren zij de genade kennen die het diepst in de zonde geleefd hebben. laat ons de zonde dan ook doen, opdat de genade te meerder worden. Zulke mensen noemen we de antinomianen. De mensen die zonder wet leven. Die zeggen, we zijn niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. Maar die dat opvatten in de zin, we hebben niks meer met de wet te maken. Ook niet meer als met de wet als regel der dankbaarheid. Ook niet meer in het stuk van de heiligmaking. Ze beroepen zich uitsluitend op de rechtvaardigmaking. En heiligmaking, daar hebben ze nooit over nagedacht. Nou, tegen deze dwaling heeft de apostel Paulus de Filippenzen al eerder gewaarschuwd. Dat zegt hij ook. Dat hij het ze al dikwijls, zelfs dikwijls, gezegd heeft. Ze weten het dus al. En toch is dat zo'n dreigend gevaar, deze opvatting, die zo inspeelt op de lusten van het vlees, dat de apostel ook in zijn gevangenschap in Rome het noodzakelijk acht om er nog eens een keer op terug te komen. En de vele waarschuwingen die hij in die richting al gegeven heeft te vermeerderen met nog een keer een waarschuwing. En dan dit keer onder tranen. Nou, laten we eens letten op de manier waarop Paulus deze zogenaamde christenen beschrijft. Hij geeft eigenlijk drie typeringen van hen in vers 19... Hij zegt van hen dat hun God de buik is. Dan zegt hij ook dat hun heerlijkheid in hun schande is. En in de derde plaats zegt hij van hen dat ze aardse dingen bedenken. Welker God is de buik? Je zou dat kunnen noemen hun sensualiteit. Daarmee bedoelt de apostel, als hij het heeft over hun buik, die hun God is. Hun buik staat daar eigenlijk voor alle lichamelijke verlangens en begeerten. En dan met name toegespitst naar de ene kant op eten en drinken. En op de andere kant naar seksualiteit. Aardse, lichamelijke behoeften en begeerten zijn voor deze mensen het belangrijkste. Daar leven ze eigenlijk voor. Daar, zo zeggen ze vandaag, gaan ze voor. Daar besteden ze hun tijd aan. Daar zijn hun gedachten mee vervuld. Parties, feesten. En niet zelden dan ook nog feesten die ontaarden in allerlei losbandigheid en dronkenschap. Bij sommigen is dat heel grof. We vinden deze typering op andere plaatsen in het woord van God ook. Als we bijvoorbeeld in de tweede brief van Petrus lezen, daar heeft de apostel Petrus ongetwijfeld dezelfde soort mensen op het oog, als hij in hoofdstuk 2 van zijn tweede brief in vers 14 schrijft over mensen. 2 Petrus 2 vers 14, daar zie je dus dat ze voortdurend ook aan het feesten zijn, vers 13, ze zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijn de vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen als zij in de maaltijden met u zijn en ze hebben de ogen vol overspel en ze houden niet op van zondigen en ze verlokken de onvaste zielen enzovoort. Dus daar heb je een grove uitleving van deze vleeselijke gezindheid. We vinden ze verder getypeerd in met name de brief die de apostel Johannes in opdracht van de Heere Jezus heeft moeten schrijven aan de gemeente van Thyatire. In het tweede hoofdstuk van de Openbaring. Daar heeft de Heere via Johannes aan die gemeente in Thyatira geschreven, vers 19, ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw leidzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste, maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. Die twee dingen gaan dus inderdaad weer samen, eten en hoereren. Nou, dat zijn de grove uitspattingen die de apostel Paulus en die Petrus en die de Heere zelf ook heeft geconstateerd binnen de christelijke gemeente. In Thyatira waren ze dus ook aanwezig. Mensen met deze instelling en deze uitleving. Maar er zijn er ook die het wat beheerster doen. Maar als je het allemaal optelt, dan leven ook degenen die er wel beheerster mee omgaan, toch ook eigenlijk alleen maar voor de bevrediging van hun lichamelijke behoeften. En dan roemen ze wel in de rechtvaardiging en dan zijn ze op dat punt van de leer ook wel helemaal orthodox. Maar ze denken, en dat bewijst de praktijk van hun leven, ze denken alleen maar aan God voor zover dat nodig is om hun geweten een beetje gerust te stellen. En voor de rest is het hun buik hun God. Dat is hun sensualiteit. Het tweede waar de apostel Paulus van spreekt is hun schaamteloosheid. Want hun, wat zegt hij in vers 19, hun heerlijkheid is in hun schande. Hij bedoelt daarmee dat deze mensen onbeschroomd ook praten over hun levensstijl. Dat ze zich er ook helemaal niet voor generen. Dat ze zelfs dingen durven vertellen waar een normaal beschaafd mens eigenlijk voor terugdeinst om het maar in zijn mond te nemen. Dingen waar een ander zich voor schaamt, daar schamen zij zich helemaal niet voor. Ze durven er ook rustig voor uit te komen dat ze leven zoals ze leven. Ze durven het rustig op de billboards naast de highway te zetten, om zomaar eens te zeggen. Naast de Rijksweg kunnen ze ook hun programma en hun levensstijl gewoon rustig etaleren, zonder dat ze zich er enigszins voor schamen. Ik denk weer aan wat de Heer Jezus daarover schreef aan de gemeente van Thyatira. Ik verwijs weer even naar Openbaring 2. Er zijn erbij, daar heb je dus ook hun heerlijkheid die in hun schande ligt. Er zijn erbij die deze leer, die de diepten des Satans hebben leren kennen, gelijk zij zeggen. Het heeft een groot voordeel om je in de zonde te gooien. Dan kun je de diepte van Satan leren kennen en dan kun je des te meer waarderen de genade dat de Heer je eruit verlost heeft. Nou, ze kunnen dat rustig doen, want in dat offer van Christus is genoegzaam genade om hun zonde weer te bedekken. En dan heeft de apostel het in de derde plaats, in het slot van vers 19, over hun aardsgezindheid, hun wereldsgezindheid, en welke aardse dingen bedenken. Kijk, ik zei al, ze leven niet allemaal op dezelfde losbandige manier zich uit. Er zijn er ook onder die zogenaamde antinomianen die zover niet gaan als degene die we tot nog toe gezien hebben. Die niet overal reclame maken voor hun goddeloze levensstijl. Er zijn er die bij tegen de apostel Paulus kunnen zeggen, ja, daar bedoel je ons zeker niet mee. Want dat is in ons leven niet zo, dat wij van onze buik onze God maken en dat wij onze heerlijkheid in onze schande hebben. Nee, Paulus, dat kun je ons niet van beschuldigen. Nou zegt Paulus dan nog één kenmerk en dat is dan wel op u van toepassing. Ook als je wat ingetogener leeft. Je bedenkt aardse dingen. En dat is alles wat je bedenkt. O ja, ik herken, zo kan de apostel dan eraan toevoegen, dat jullie toch wel beschaafd leven en je leeft niet als de goddeloze en je gaat er niet zo diep op in dat je de diepte van Satan leert kennen en het is wel wat ingetogener, maar ondanks al jullie vriendelijkheid en ondanks al jullie beschaving en ondanks al jullie eerlijkheid, jullie leven is wel uitsluitend op de aarde gericht. Hoe je geld kunt verdienen en hoe je geld kunt uitgeven en hoe je vooruit kunt komen in de wereld en hoe je proberen kunt invloed te krijgen en macht te verkrijgen in deze wereld en hoe je plezierig door het leven heen kunt komen en hoe je aan je trekken kunt komen en hoe je wat bereiken kunt, dat is de instelling van je leven en meer is het niet en hoger reikt het niet. En over God en over de hemel en over heiligheid en over een leven in de vreze des Heren maken jullie je niet druk. Want je denkt dat komt allemaal wel voor elkaar, Christus heeft toch voor ons voldaan. Aardse dingen bedenken en meer niet. Zo zien ze eruit, zegt Paulus. Daar zijn ze aan te herkennen. Maar, zo laat de apostel weten aan de Filippenzen, vergeet niet, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. En dan zegt de apostel het eigenlijk nog scherper dan wat wij hier in vers 18 lezen. Paulus die gebruikt namelijk bij deze aanduiding ook nog het bepalend lidwoord. En hij zegt letterlijk dat ze de vijanden van het kruis van Christus zijn. Niet zomaar vijanden zoals er zoveel zijn, maar dit zijn de ergste. De vijanden van het kruis van Christus. De vijanden bij uitstek. Want waarom is dat zo? Wat is het kruis van Christus? Dat is het centrale in het werk van Christus. Dat is het middelpunt in het evangelie van Christus. Het kruis van Christus, dat is in de Bijbel ook vaak het synoniem voor het wezenlijke, het meest wezenlijke van het christelijke geloof. Zowel in leer als in leven. En nou belijden deze antinomianen te geloven in het kruis van Christus. En in wat de Heer Jezus aan het kruis voldaan heeft. En ze belijden te geloven dat dat offer van Christus hun enige hoop is. Maar in de praktijk van hun leven betonen ze dat ze een en al ontkenning zijn van het doel van het kruis van Christus. Waartoe is de Heer Jezus aan het kruis gestorven? Waartoe heeft hij zijn leven gegeven? Wat had de Heer Jezus voor ogen toen hij onder het oordeel Gods boog en zichzelf als een zoenoffer voor de zonde aan het vloekhout van het kruis gegeven heeft? Paulus schrijft aan Titus in hoofdstuk 2 van zijn brief aan Titus dat Christus zichzelf voor ons heeft gegeven aan het kruis, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Daar heb je het doel van het kruis en van het werk van Christus aan het kruis. Opdat hij ons zou verlossen van ongerechtigheid en zichzelf een volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat had de Heer Jezus voor ogen. Toen hij zichzelf onder het oordeel Gods gaf. Toen had hij voor ogen een volk dat hij op deze manier zou kopen, zou verlossen. Een volk dat hij op deze manier ook zou verlossen van de zonde, uit de macht van de zonde. Hij had op het oog een volk dat zou leven in heiligheid en in toewijding vol goede werken. Wat had de Heer Jezus voor ogen toen hij zich aan het kruis op Golgotha offerde in de brief aan Efeze in het 5e hoofdstuk schrijft de apostel dat Christus zich voor die gemeente heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. De bedoeling van het kruis van Christus is dat hij een heilige bruidskerk zou hebben. De bedoeling van het kruis van Christus was maar niet alleen dat de straf op de zonde zou worden weggenomen, maar de bedoeling van het kruis van Christus was dat de zonde zelf zou worden gedood in het leven van allen voor wie de Heer Jezus verlosser is. En dat wordt nu door het leven, door het gedrag van die antinomianen totaal ontkend. En daarom noemt de apostel hen vijanden van het kruis van Christus. Maar ze zullen hun verdiende loon niet ontgaan. Weer vers 19, nu het begin. Welker einde is het verderf? Ze krijgen hun verdiende loon. En dat maakt de waarschuwing van de apostel zo ernstig. Iedereen die naar hen luistert, iedereen die hen volgt op hun dwaalweg, die krijgt ook dat loon. Die komt ook in het verderf. En met verderf bedoelt de apostel niet anders dan wat in de Bijbel ook wel genoemd wordt de buitenste duisternis. Die aardse dingen bedenken eindigen in de dood. Daar zal het ook met die antinomianen eindigen. Hoezeer ze hun mond ook vol hebben met roem ten aanzien van het kruis van Christus. Maar de Heere die de harten kent en de gangen weegt en de nieren proeft, hij weet ook wat hun woorden waard zijn, namelijk niets. Hij weet ook dat het alleen maar lippentaal is en dat hun hart zich verre van hem houdt. Uit wat de apostel tot nog toe gezegd heeft over die dwaalleraars kunnen wij gevoeglijk een aantal conclusies trekken. In de eerste plaats deze conclusie dat we, en dat is toch de intentie van de apostel Paulus in de richting van de Filippenzen, en omdat het de Heer behaagd heeft om deze brief ook in de Bijbel te laten opnemen en met de kerk te laten meegaan en het ook vanavond ons voor de aandacht te brengen, kunnen we toch deze conclusie trekken dat we op onze hoede moeten zijn voor christenen. Nou, het gaat nog niet over heidenen, het gaat over christenen die in de leer zuiver zijn, althans voor een deel, en die leer ook brengen met een bepaalde overtuiging, maar dat we op onze hoede moeten zijn voor christenen die in hun leven, in hun gedrag, in hun levenswandel, ons besef van het doel van het kruis van Christus verzwakken. Ik zal dat nog een keer zeggen, wij moeten op onze hoede zijn voor die christenen die misschien best een hoop goede dingen verkondigen, maar die in hun levensgedrag ons besef van wat het doel van het kruis van Christus nou eigenlijk is, verzwakken. Mensen die het over de gerechtigheid van Christus hebben, mensen die het over de genoegzaamheid van het offer van Christus hebben, mensen die het hebben over wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft om zondaren zalig te maken en de prijs die hij betaald heeft en al die voorwerpelijke waarheden. Maar die, en dat gebeurt dan ook vaak met een beroep op de christelijke vrijheid, daar een argument van maken om te leven zoals ze zelf willen leven. Zeker, ze beroepen zich op hun vrijheid in Christus, want Christus heeft hen vrijgemaakt van de wet. En dan kan een mens zijn zoals die is. Dan mag die leven zoals hij is. Dan mag hij beantwoorden aan zijn eigen verlangen, zijn eigen innerlijke begeerte. Dan mag hij doen wat hij wil. En er zijn wat mensen die menen dat het met hen in orde is, omdat ze geloven dat Christus voor hen gestorven is. Maar die dan verder aardse dingen bedenken. En die dan verder leven voor deze wereld. En bij wie van een leven in heilige toewijding aan de Heere en in waarachtige vreze Gods niets te bespeuren is. Ze hebben overal een verontschuldiging voor bij de hand. Ze beroepen zich op die vrijheid om zichzelf allerlei dingen te permitteren en allerlei dingen te onderzoeken en met allerlei dingen bezig te zijn. Ze hebben vaak veel tijd voor hun eigen behoeften en begeerten en voor hun eigen ontspanning en voor hun eigen verlangens. Maar echt met God en met de dingen Gods bezig zijn, dat moet je nou bij hen niet in de eerste plaats verwachten. Daar hebben ze niet de allermeeste grote zin in. Ze leven in feite gewoon net als de wereld. En toch, omdat ze er niks verkeerds in zien in zo'n leven, is de enige conclusie op zijn plaats, zegt Paulus, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Die mensen gaan altijd met de kerk mee. Die zijn er altijd geweest, die waren er in Paulus' dagen. Die zijn er altijd geweest, antinomianen. Soms sommigen die het heel nadrukkelijk verdedigen en die er een leerstuk van maken. Anderen die het gewoon in de praktijk van hun leven zijn. En zulke mensen ondermijnen het geloof in het kruis van Christus. En ze verzwakken het besef van wat het doel van het kruis van Christus was, namelijk een volk ijverig in goede werken. Een bruid gewassen in het bloed van Christus, maar ook gereinigd door de geest van Christus. Geheiligd voor Gods aangezicht. En voor zulke invloeden, van zulke kant, moeten we, zo zegt Paulus tegen de Filippenzen, gewaarschuwd zijn. Daarvoor moeten we op onze hoede zijn. tweede conclusie die we uit deze woorden van de apostel Paulus halen, is dat we nooit moe mogen worden van het luisteren naar waarschuwingen. Waarschuwingen die gericht zijn op bescherming tegen het kwaad van welke aard dan ook. De apostel Paulus schrijft notabene aan de Filippenzen dat hij ze al dikwijls gezegd heeft. Meer dan eens heeft hij het ze op allerlei manieren al laten weten. Wees op uw hoede. Waarschuwingen. En nu ziet hij alle reden om het nog een keer te zeggen. Wees op uw hoede. Nou, stel u nou voor dat als die brieven straks door Timotheus of door Epafroditus in Filippi gebracht wordt, en als die op de eerstvolgende zondag in de samenkomst van de gemeente door een van de ouderlingen wordt voorgelezen, en dat de gemeente daar zit te luisteren en dat die ouderling dan toekomt aan dit gedeelte, en dat er daar iemand zijn buurman in de kerk aanstoot en zegt, oh, daar heb je hem nou alweer. Weer waarschuwingen. Weer al dat negatieve. Weer al die dingen waar we voor op onze hoede moeten zijn. Geef toch alsjeblieft eens positieve prediking. Zulke mensen kom je vaak tegen. Oh, alweer. Alweer over de zonde. En alweer over de dingen die ons bedreigen. Stel voor dat er zo iemand gereageerd had in de gemeente van Filippi. Hij zou daarmee zichzelf hebben geopenbaard als iemand die eigenlijk liever niet luistert naar waarschuwingen. Die het de apostel Paulus kwalijk neemt als zij een heilige bezorgdheid, een emotionele bezorgdheid voor het welzijn van de zielen van de Filippenzen meent te moeten zeggen. En nou zeg ik het jullie nog een keer, Filippenzen. Ziet u hoe dwaas het is om een afkeer te hebben van waarschuwingen en van vermaningen, als de waarschuwingen in het woord van God en in de prediking van het woord van God ons vervelen? Ik zou u adviseren, onderzoek dan eens hoe uw verhouding tegenover de Heer is. Onderzoek die verhouding dan maar grondig. In Psalm 19 staat er, door dezelfde, dat zijn de rechten des Heren, wordt uw knecht klaarlijk vermaand. En hij waardeert ze. En dan in de derde plaats is deze conclusie ook op zijn plaats, dat in het licht van de ernstige zaken waar het in de prediking over gaat, en de apostel is hier natuurlijk wel een brief aan het schrijven, maar die brief is ook prediking, in de ernstige zaken waar het in de prediking over gaat, is emotionele betrokkenheid van de prediker op zijn plaats. Begrijpt u wat ik bedoel? Paulus denkt aan de Filippenzen. Hij zit nu gevangen, hoe het verder gaan zal, dat heeft hij ook allemaal niet op een briefje. Hij hoopt wel op vrijheid, hij hoopt ook wel dat hij zijn Filippi nog eens een keer zal zien. Maar dat zal dan ook maar een betrekkelijk kort bezoek kunnen zijn en dan roepen andere verplichtingen hem weer ergens anders heen. Maar als hij dan denkt aan de Filippenzen en hij denkt aan wat er allemaal gebeuren kan en hij denkt aan de ondermijnende invloeden van dwaalleraren en van met name ook de duivel die daar natuurlijk de hand in heeft, als hij daaraan denkt, Dan is hij bezorgd, dan vullen tranen zijn ogen. En als hij dan de pen weer opneemt, dan schrijft hij met droefheid in zijn hart. En hij schaamt zich er ook niet voor om het de Filippenzen te vertellen. Hij verbergt zijn tranen niet, hij veegt ze niet gauw weg. Maar hij durft het nog rustig te zeggen tegen de Filippenzen ook, dat hij het nu wenende zegt. En misschien kun je daar op het perkament de vlekken ook nog wel zien van de tranen van de apostel. Dat is ook trouwens de eerste keer niet dat je Paulus op deze manier van zijn eigen werk hoort spreken. Als hij afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze in het 20e hoofdstuk van de Handelingen, dat altijd weer zo'n ontroerend gedeelte is, dan komt het zelfs twee keer voor. Als de apostel Paulus nog eens even terugblikt op het werk dat hij in de gemeente van Efeze gedaan heeft, in vers 19, dan zegt hij dat hij de Heere gediend heeft met alle ootmoedigheid en vele tranen. En niet alleen in vers 19 van dit hoofdstuk zegt hij het, maar In vers 31 noemt hij het nog een keer. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. De apostel die ergens anders schrijft, weent met de wenenden. Hij heeft ze ook een voorbeeld gegeven van waarover een mens wenen moet. En hoe kwam het dat de apostel met tranen vermaande? Hoe kwam het dat de apostel met tranen mensen tot het geloof bewoog te brengen? Hoe kwam het dat de apostel met tranen waarschuwt tegen de gevaren? Omdat hij geloofde wat hij preekte. Hij geloofde wat hij preekte. En als hij denkt aan het verloren gaan van mensen. En als hij waarschuwt tegen het gevaar van verloren gaan. Dan gelooft hij wat hij zegt en wat hij schrijft. Dan is dat een werkelijkheid voor hem. Dan ziet hij mensen over de rand in het eeuwig verderf vallen. En hij kan dat niet onbewogen aanzien. Dan ziet hij de mogelijkheid dat mensen die onder zijn aandacht, onder zijn gehoor gezeten hebben. En met wie hij gesproken heeft. En die hij geprobeerd heeft te bewegen tot het geloof. Dan ziet hij zulke mensen op het allerlaatste moment, omdat ze zich in hun ongeloof verhard hebben. Of omdat ze aan dwaalleer hebben toegegeven, over de rand in het eeuwig verderf ziet hij ze storten. En hij weent. Hij gelooft wat het is. Hij weet wat het is, uit eigen ondervinding ook, de schrik des Heren. Hij weet, hij gelooft dat de mens een keer God moet ontmoeten. En daarom kan hij niet in het afgetrokken preken. En daarom kan hij niet afstandelijk preken. En daarom maakt hij zijn preken en zijn perkamenten soms nat met zijn tranen. Een onbewogen prediking. Ik weet wel, je kunt het je die zelf niet altijd geven. Maar als het nooit anders is dan een afgetrokken, onbewogen prediking, dan is het geen prediking die voor Gods aangezicht deugt. Dan is het geen prediking in navolging van Paulus, in de navolging van de Heer Jezus Christus, van wie we immers hetzelfde lezen. Als hij de stad zag, weende hij over haar. Prediking met altijd droge ogen is een innerlijke tegenstrijdigheid. Want het gaat om zondaren die op weg zijn naar het eeuwig verderf. Er is maar één weg tot behoud. En dat moest elke prediker van de apostel Paulus leren. En van zijn grote leermeester, de Heer Jezus Christus. En zeker als het om de meest ernstige dingen van het evangelie gaat. Nou, en tegen deze achtergrond lezen we nu vers 17. Over de Godzalige navolging. Weest mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Voorbeeld hebt. Dat is een aansporing die de apostel ook ergens anders al gegeven heeft. In 1 Korinthe 11 bijvoorbeeld. Hier zegt hij het in het meervoud. Hij spreekt al de Filippenzen, heel die Filippensische gemeente, spreekt hij in één adem aan. En hij roept ze allemaal toe om allemaal datzelfde voorbeeld te volgen. Gezamenlijk, wees mede mijn navolgers. Hij bedoelt eigenlijk, wees mijn co-navolgers. Allemaal jullie. En wees daar nou één in. Hij heeft, en dat herinnert u zich misschien nog wel, in het begin van de brief aan de Filippenzen ook wel eens gezinspeeld op wat oneenigheid die er in die gemeente zou kunnen bestaan. Ze deden niet alles uit dezelfde geest. En nu pakt hij dat weer op. Daar is hij ook bezorgd over. Dat is iets wat hem ook aanspreekt in die gemeente van de Filippenzen. Met al het vele goede dat hij daar in die gemeente ontdekt heeft. Er zitten toch ook zwakke kanten aan het gemeentelijke leven. Er is wel eens wat verschil van mening. En er is wel eens wat een uit elkaar groeien en zich tegen elkaar verzetten. Nee, zegt de apostel, laat dat zo niet zijn. Hij zegt het op andere plaatsen. In hoofdstuk 4 komt hij er ook weer op terug. Maar hij zegt het hier eigenlijk ook. Volg nou allemaal datzelfde voorbeeld. En dat is zijn voorbeeld. U zegt, een mens moet toch wel een behoorlijke eigendunk hebben. Als hij dat tegen anderen kan zeggen. Wees mijn navolgers. Is dat zo? Is dat nogal een bewijs van eigendunk? Is dat een vorm van arrogantie van de apostel Paulus? Om mensen op te roepen om hem na te volgen, om hem te imiteren, zoals hij eigenlijk zegt. na te doen. Nee, ik geloof niet dat dat een vorm van arrogantie is. Dat zou ook weinig kloppen met wat hij van zichzelf gezegd heeft, bijvoorbeeld in vers 12, waar hij heel ootmoedig erkend heeft, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Ik ben verre van volmaakt. Ik ben verre van het bereiken van het einddoel, zo zegt de apostel. Er ontbreekt aan mij ook nog zoveel. Maar wel, ondanks al het gebrek wat hij heeft, ondanks al het gebrek wat hij bezit ten aanzien van de volmaaktheid, wel jaagt hij ernaar. En wel openbaart hij in zijn levensstijl, in tegenstelling tot die antinomianen, openbaart hij in zijn levensstijl dat hij echt onder de beheersing van Gods genade staat. En vandaar, vanuit dat besef dat de Heere hem echt onder de beheersing van de genade geplaatst heeft, vandaar dat hij ook durft te schrijven hier en op andere plaatsen, volg mij nou na, mijn manier van leven, mijn wandel. Want dat is een wandel waarvan ik met alle gebrek toch mag zeggen dat het een wandel voor Gods aangezicht is. En dan wijst de apostel eigenlijk onmiddellijk ook weer van zichzelf af. Want hij voegt er onmiddellijk aan toe nadat hij gezegd heeft, wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degenen, dan gaat hij over anderen spreken, die al zo wandelen gelijk gij ons. En dat is geen bescheidenheidsmeervoud, maar dat is gewoon een normaal meervoud. Dan spreekt Paulus namelijk niet alleen maar over zichzelf, maar ook over anderen die ze in Filippi ook wel kennen. Silas, met wie hij daar geweest is. Lucas, die toen bij hen was. Timotheus, die toen bij hen was. Epafroditus, die uit de hunnen is en die nou bij Paulus op bezoek is. Die anderen die met hem een even dierbaar geloof gekregen hebben en die met hem precies onder dezelfde beheersing van de Heilige Geest staan. Hij wijst van zichzelf en gelijk af en hij zegt, je mag ook naar die anderen kijken. Want met alle verschillen tussen ons en met alle verschillen in karakter en met alle verschillen in levensleiding en de een komt uit het Jodendom en Lucas is van oorsprong een Griek en Epafroditus is van oorsprong ook een Griek, uit een hele andere cultuur. Maar met alle verschillen die er dan mogen zijn in karakter en noem maar op, één ding hebben we gemeenschappelijk. Wij leven allemaal onder de beheersing van Gods genade. Nou, let nou vooral op zulke mensen, zegt de apostel. Merkt op degene die al zo wandelen. Zet achter hun naam nou eens een kruisje. Markeer ze nou eens. En als je dan identificatiefiguren zoekt, als je dan mensen zoekt die je wilt navolgen, neem hen dan. Mij, of Silas, of Epafroditus, of wie dan ook. Merk ze. En volg ze. Waarom deze aansporing tot navolging? Omdat het niet voldoende is om een bepaalde leer over te nemen en aan te hangen. Maar omdat de mens nu eenmaal zo geschapen is dat hij navolgt. Zo heeft God de mens geschapen. Waarom zijn wij zoals we zijn? Veel van de dingen die we doen, doen we omdat we ze bij anderen gezien hebben. Omdat ze ons zijn voorgedaan. Veel van de dingen die kinderen in hun leven gaan beoefenen, die doen ze omdat ze ze in het leven van hun ouders hebben gezien. En daar is niks verkeerds mee. Integendeel, dat hoort bij de manier waarop God de mens geschapen heeft. En dat hangt weer samen, als ik het goed zie, met het feit dat de mens geschapen is naar het beeld van God. En dus is in het hele leerproces van ons mensen ingeschapen dat de leerling navolgt wat hij in de leermeester hoort, nee, ziet. Dat is ook het beginsel waar de Heer Jezus van uitgaat, moet u maar eens zien in het 10e hoofdstuk van Matteüs. In het 10e hoofdstuk van Matteüs, daar kom ik bijvoorbeeld bij vers 24. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel, dat is de leerling, genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. En de dienstknecht gelijk zijn heer. Dan zegt de Heer Jezus dus niet, het is de discipel genoeg dat hij denkt gelijk zijn meester. Dat hij zijn opvattingen deelt. En dat hij die opvattingen die hij deelt met zijn meester nu zelf ook weer uitdraagt. En dat hij zo probeert school te maken. Maar de Heer Jezus zegt, het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. Dat hij is zoals zijn meester is. Dat hij hem navolgt in zijn gedrag. En omdat het voorbeeld van de meester navolging van de leerling krijgt, daarom is de Heer Jezus ook zo gebeten op de fariseeën. Want die zeggen best soms goede dingen. En de Heer Jezus zegt dat ook, dat ze soms hele goede dingen zeggen. Kijkt u maar in het 23e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En hij zegt tegen die Joden tot wie hij het heeft, niet dat ze er nou niks van moeten geloven van wat de fariseeën zeggen. Toen sprak Jezus tot de schaar, ik begin het bij vers 1 van hoofdstuk 23, en tot zijn discipelen zeggende de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Nou, is daar wat verkeerds mee? Natuurlijk niet. Daarom al wat zij u zeggen dat gehouden zult, houd dat. En doet het. Met andere woorden, neem hun leerlingen over. Als ze op de stoel van Mozes gezeten zijn en als ze onderwijs geven in de boeken van Mozes, volg dat dan na, neem dat van hen over, maar doet niet naar hun werken. Want ze zeggen het en doen het niet. Nou, een goede leermeester verdient dat zijn leerlingen hem geloven en dat zijn leerlingen hem navolgen. En Paulus mag weten dat hij niet hoort bij die categorie van de fariseeën die op de stoel van Mozes gezeten zijn. En die wel mooie dingen zeggen, maar die een verkeerde levensstijl erop nahouden. Paulus mag weten, door genade behoor ik bij die leermeesters die het niet alleen recht zeggen, maar die het zelf ook recht beleven en recht voorleven. En daarom durft hij zichzelf tot een voorbeeld nemen. En tegen die Filippenzen zeggen, of het nou mijn voorbeeld is, of het is het voorbeeld van een van mijn medewerkers, volgt hen na. Ziet u wat de les hieruit is? Het grote belang van onze levensstijl. Want in ons leven als christenen behoort nou wat zichtbaar te worden. Behoort nou dit zichtbaar te worden, wat bij Petrus en Johannes zichtbaar wordt, in Handelingen 4, dat ze bij Jezus geweest zijn. En daarom vanuit deze aansporing twee concrete vragen. Wie zijn onze voorbeelden? Wie kiezen we als identificatiefiguur, als je het zo mag noemen? Wie kiezen we als mensen wier gedrag en wier leven we navolgen? Want wij denken, en dat is ongetwijfeld waar, wij denken en wij doen ook veel zoals we het anderen hebben zien doen. En wie is nou de meest toegewijde christen? Welk voorbeeld volgt hij? Het voorbeeld van een toegewijde christen. Ja, toch? Waarom zegt Paulus dat tegen de Filippenzen? Volg mij na. Hij wil ze hebben zoals hij is. Hij wil ze hebben op diezelfde weg waar hij door genade op is. Hij wil ze hebben op diezelfde weg waar Silas op is. Hij wil ze zo ook hebben. En als ze nou die voorbeelden kiezen, dan zullen ze God behagen. Nou, dat kun je toepassen op de vrienden die je kiest en met wie je omgaat. Dat kun je toepassen op de programma's waar je naar kijkt of waar je naar luistert. Dat kun je toepassen op de lectuur die je leest. Hoe meer invloeden we ondergaan, des te waarschijnlijker is dat we in onze levensstijl die invloeden laten zien. Dat we ons zo langer hoe meer aan die invloeden die we ondergaan gaan aanpassen. En als je zo de levensstijl van diegene beoordeelt, dan kun je eigenlijk al tot de conclusie komen, oh, jij volgt dat voorbeeld. En jij leeft in die geest. Vandaar dat de Bijbel natuurlijk ook waarschuwt tegen het aangaan van verkeerde vriendschappen. Vandaar dat de Bijbel ook waarschuwt, en het geldt zelfs binnen de gemeente, dat we niet iedereen zomaar kunnen navolgen en geloof kunnen geven. Want het gaat hier om christenen binnen dezelfde gemeente, en toch moet je ze mijden, zegt de apostel. Ze kunnen een verkeerde invloed op je hebben. Wie zijn onze voorbeelden? Dat is één vraag. En de tweede vraag, wat voor voorbeeld geven wij? Want iedereen die met andere mensen omgaat, laat bepaalde indrukken achter. Heeft een bepaalde vorm van invloed. En als je tot een opvoedende taak en tot onderwijs geven en anderen geroepen bent als ouders en als onderwijzers en als zondagsschoolpersoneel en hoe dan ook, dan moet je bedenken dat niet wat je zegt alleen maar invloed heeft, maar ook wie je bent en hoe je je gedraagt en wat in je leven zichtbaar wordt. En dan komt het nogal eens voor dat de woorden wel goed zijn en dat je best kunt zeggen, doe wel naar hun woorden, maar dat je er eigenlijk achteraan moet zeggen, maar niet naar hun daden. Dan moeten we weten dat we consequent hebben te zijn en dat wat we anderen voorhouden in ons eigen leven geen theorie, maar praktijk dient te wezen. Dan moet datgene waar we anderen toe aansporen in ons eigen leven ook beoefend worden. En dat geldt van het persoonlijke leven, dat geldt van de kerk. Er waren allerlei soorten gemeenten, maar Paulus stelt echt in de dagen waarin hij leefde niet elke gemeente tot een voorbeeld voor de anderen. De gemeente van Korinthe stelt hij echt niet tot een voorbeeld voor gemeenten ergens anders in de wereld van die tijd. De gemeente van de Thessalonicenzen wel. Die gemeente vertoont zo ongeveer het ideaalbeeld van wat de kerk behoort te wezen. En daarom durft hij rustig, als hij aan de gemeente van de Thessalonicenzen schrijft, te zeggen dat hij andere gemeenten nog wel eens op hun voorbeeld wijst. En zegt, zo zouden jullie ook moeten wezen. Er is een heel belangrijke functie in ons mensenleven en dat is de voorbeeldfunctie. U zegt maar, er zijn geweldige opdrachten. Wat de apostel hier aan die gemeente van de Filippenzen eigenlijk impliciet meegeeft, dat is nogal wat. Daar kan een mens toch nooit aan voldoen? Dat zal ook wel niet kunnen. Dat is in eigen kracht ook niet mogelijk. Maar dan denk ik dat de apostel, als die tegenwerping van de kant van de Filippenzen zou komen, of als Epafroditus, die misschien over de schouder van Paulus meekijkt, als deze brief schrijft die hij straks zelf als postbode naar de gemeente van Filippi moet gaan brengen, als Epafroditus tegen Paulus zegt, Paulus, hoe durf je dat te zeggen, man? Van jezelf misschien nog wel, maar gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt, bedoel je nou ook mij? Hoe kan ik nou zo'n voorbeeld zijn? Ik ga straks weer terug naar Filippi. Als ik weer helemaal beter ben, want u weet, Epafroditus was knap ziek geweest. Hij is van plan om weer terug te gaan zodra dat kan. Als ik straks weer in Filippi ben, moeten ze dan mij tot een voorbeeld nemen? Hoe kan ik dat nou ooit waarmaken? Ik denk dat Paulus dan gezegd zou hebben, Epafroditus, lees nog eens een paar bladzijden terug in wat ik geschreven heb. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu ook in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Epafroditus, dat is mijn antwoord. Het is God die het in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laten we zingen Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, vers 6. pauze. Vragen zijn, ik heb er hier één liggen. Als je nu verlangt naar het ene nodige, dan ga je toch anders leven. Ja, ik neem aan dat dat inderdaad zo is. Als een mens werkelijk door naar het ene nodige gaat verlangen, omdat hij ontdekt heeft dat dat ook het ene nodige in zijn leven is, dan zal je leven er inderdaad ook anders uit gaan zien. Dat hangt er natuurlijk wel vanaf hoe je leven tot nog toe geweest is. De een leeft anders dan de ander. Ik bedoel, zelfs ook in onze onbekeerde staat is het leven van de ander toch niet helemaal gelijk aan het leven van de een. Dan zijn er mensen die heel erg onzorgvuldig leven en die het helemaal niet zo precies nemen. Maar je hebt ook mensen die ondanks van het feit dat ze onbekeerd zijn toch ingetogen zijn en vriendelijk en beschaafd en noem maar op. Dat is toch wel een verschil. Maar voor eigen waarneming zal iedereen, als hij werkelijk door de Heere overtuigd is van het feit dat er maar één ding nodig is en wat dat dan ook is, daar toch in zijn leven ook op gericht gaan leven. Dan zal dat toch uitkomen in zijn zoeken, in zijn begeren, in zijn verlangen, in zijn streven. En dan zal dat ook in de levensstijl te zien zijn. Misschien niet voor iedereen direct op het eerste gezicht, maar mensen in je naaste omgeving, die kunnen er toch wel eens een keer iets van ontdekken. Als het een van je kinderen bijvoorbeeld is, dan kun je op een gegeven moment, en je moet er misschien dan toch niet altijd maar gelijk over spreken, maar je constateert toch, dat is toch niet meer zoals een jaar geleden. Er is toch wat aan het veranderen. Wees voorzichtig, want dat kan tijdelijk zijn, het kan een gewetensovertuiging zijn. Laat het dan maar eens rustig zich verder ontwikkelen, maar je komt er langzamerhand toch achter. Die is niet meer zoals die eerder was. Als het opvallend is, dan zal het inderdaad ook opvallen. Als het wat minder opvallend is, dan zal het toch langzamerhand een beetje zichtbaar gaan worden. En zo iemand gaat het voor zichzelf ook constateren. Niet dat hij er dan van alles en nog wat van maakt. Dat zal ook niet juist zijn om er dan gelijk wat van te maken. Want als je op dat soort veranderingen en verbeteringen van je leven je huis gaat bouwen, dan sta je wel op zandgrond. Maar je zult voor jezelf toch wel constateren wat ik nou vroeger graag deed. Nee, daar heb ik nou geen zin meer in. En waar ik nou vroeger eigenlijk mezelf toe dwingen moest, dat gaat nou vanzelf. Zo. Je gaat anders leven. Maar dat is nog niet hetzelfde als wat de apostel hier bedoelt. Want bij de apostel hier gaat het om een heel bewust leven waaraan een duidelijke keus ten grondslag is. En waaraan ook consequenties verbonden zijn. En dan is het een, niet maar alleen een van binnenuit een gedrongen worden tot zich anders opstellen. Maar dan is het ook een, het resultaat van een hartelijke keus met het hart gemaakt om nou in Gods wegen te wandelen en je belijdenis met goede werken te versieren. Goed, dat is één vraag. Wie nog meer? Valerius. Ja, daar heb je het nou. In Filippenzen 3 heb je ze vlak naast elkaar. Paulus ziet in de gemeente van Filippi zowel het ene gevaar als het andere. Het zijn natuurlijk twee uitersten waar hij in Filippenzen 3 over schrijft. Het is een heel groot verschil of je hoort bij de Judaïsten of dat je hoort bij de antinomianen. Want de een die legt alle nadruk op wat hij dan het leven der heiligmaking zou willen noemen. Je moet er naar leven, je moet het allemaal zelf doen, je moet er een heel stuk aan bijdragen. En de ander die legt alle nadruk op de rechtvaardiging en die zegt heiligmaking, dat komt zo krap niet. Het is een geweldige tegenstelling tussen deze twee dwalingen. En Paulus ziet ze in de gemeente van Filippi allebei om de hoek staan. En hij voelt zich gedrongen om zowel naar het ene als naar het andere de waarschuwende vinger op te heffen. Dat is niet in alle gemeenten op dezelfde manier het geval bij de apostel. Als je de brief aan de Galaten leest, waar Valerius naar verwees, dan zie je dat voor het grootste deel deze brief gericht is tegen diezelfde judaïsten, die ook de mensen onder een juk van de dienstbaarheid proberen te brengen. En die ze hun vrijheid in Christus proberen af te nemen. Door te zeggen, die gerechtigheid van Christus is wel goed, maar is niet genoeg. Je moet de wet houden, je moet naar de wet leven en je moet zelf ook een stukje van je gerechtigheid en van je zaligheid verdienen. Dat heeft de grootste nadruk in de brief aan de Galaten, de waarschuwing daartegen. En daarom zegt Paulus ook in het vijfde hoofdstuk, staat dan in de vrijheid, hij zegt tegen die Galaten, en laat je niet weer onder het juk brengen, laat je niet onder het juk van die judaïsten brengen. Dat is het voornaamste wat hij in de gemeente van de Galaten meent te moeten zeggen. Anderzijds, ook in de brief aan de Galaten lees je, zei het dan dat dat niet zoveel nadruk krijgt, lees je ook weer waarschuwingen aan het adres van de gevaren van de antinomianen. Want lees je verder in hoofdstuk 5, dan kom je bij een nieuw gedeelte dat met vers 16 begint. Daar zegt de apostel, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Jullie zijn vrij, je hebt een vrijheid in Christus en laat je die niet afnemen, laat je niet weer onder het juk van de dienstbaarheid brengen, maar, en dan slaat hij het blaadje om, doe nou ook niet zoals die antinomianen doen, die de vrijheid gebruiken als een oorzaak voor het vlees. Paulus zegt, nee, zo niet, daar heb je die vrijheid niet voor gekregen. Volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. En dan gaat hij vanaf vers 16 daarop door. En dan vind je eigenlijk dezelfde accenten als die wij in de tekst van vanavond tegenkwamen. Lees je de brief aan de Romeinen, dan kun je zeggen, daar heeft de apostel eigenlijk dezelfde gevaren gesignaleerd in Rome. Daar is het weer het judaïsme. Daar is het weer de waarschuwing tegen die mensen die zelf een stukje bij willen dragen. Maar door de hele brief aan de Romeinen heen komt ook die andere waarschuwing weer tegen. En nou lijkt het wel alsof de apostel door die twee dingen te zeggen, zei het wel om de beurt, dat hij de zaak een beetje verwart. Maar we moeten altijd goed in de gaten houden, waar heeft hij het over? Wat wil de apostel nou in deze pericoop, in dit hoofdstuk, in dit tekstgedeelte zeggen? En dan zullen we zien dat de spits van zijn betoog de ene keer naar die richting is en de andere keer naar die richting. En nou kan een antinomiaan misbruik gaan maken van datgene wat de apostel tegen de judaïsten zegt. Dan kan hij zeggen, Paulus, je hebt toch gezegd dat we tot vrijheid geroepen zijn? Nou, daar maken wij gebruik van. Jij zegt tegen die judaïsten, zo niet. We zijn tot vrijheid geroepen, laat je niet onder het juk van de dienstbaarheid brengen. Nou, dat doen wij dus ook niet. En we leven vrijheid, blijheid. We leven echt in de vrijheid. En dan zegt Paulus, zo heb ik het niet bedoeld. Jullie misbruiken die vrijheid. En een judaïst kan zich beroepen op wat Paulus tegen een antinomiaan zegt. Want hij zegt tegen die antinomianen, hey, luister eens, je mag niet leven naar de begeerlijkheden van je vlees. Nou, dat zeggen wij ook, zeggen de judaïsten. Je moet daarom ook heel precies en stipt naleven naar al die geboden en die verboden die er staan. En je moet precies volgen het hele lijstje van allerlei wat de Heere gezegd heeft. Dus een heel nauwkeurig leven leiden in overeenstemming met al de geboden en niet naar de vrijheid, naar de begeerlijkheden van het vlees leven. Maar nogmaals, je zult dus altijd goed moeten onderscheiden. Maar de apostel heeft dat ook wel geweten, dat sommige van zijn uitspraken misbruikt werden. Hij weet wel dat er mensen zijn in de gemeente van Rome die zich beroepen op bepaalde uitspraken die Paulus gedaan heeft als hij waarschuwt tegen de judaïsten. En als Paulus dan zegt vrijheid, dan zijn er mensen, zo weet de apostel, die hem dan zo verstaan, die hem dan deze woorden in de mond leggen, alsof de apostel gezegd zou hebben, laten we de zonde maar doen, omdat de genade te meer worden. Dat wordt hem verweten. En dan is hij heel verontwaardigd en dan zegt hij, welke verdoemenis rechtvaardig is. Mensen die menen dat ze zo mijn woorden kunnen interpreteren door ze te verdraaien, welke verdoemenis rechtvaardig is. Maar ondanks dat de woorden van de apostel naar de een of naar de andere kant misbruikt kunnen worden, heeft hij toch staande in de vrijheid gezegd wat hij meende te moeten zeggen. En dan moeten zijn woorden maar misbruikt worden, als mensen dat dan willen. Petrus zegt dat ook. Petrus zegt, die apostel Paulus, onze geliefde broeder Paulus, heeft in de zendbrieven geschreven in welke brieven veel dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan, welke de onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf en ondergang. De brieven van de apostel Paulus, onder leiding van de Heilige Geest, tot stand gekomen worden door sommige mensen verdraaid tot hun eigen verderf en ondergang. En dat gebeurt natuurlijk nog. Dat met een beroep op bepaalde uitspraken van de schrift, of van Paulus of van iemand anders, ketterijen verkondigd worden. Maar, ja, elke ketter heeft zijn letter, zegt het spreekwoord. Iedereen die een bepaalde ketterij weet te verkondigen, die kan zich wel ergens op een bepaald woord van God beroepen. Een atheïst kan zeggen, ik heb gelijk, want in de Bijbel staat, er is geen God. Als je het maar uit zijn verband haalt, dan staat er echt, er is geen God. Alleen er staat bij dat de dwaas dat in zijn hart zegt. Dat zal die atheïst er niet bij denken. Goed. Wie nog meer? Ja. Ja, dat is een van de hoofdpunten van de leringen van de judaïsten natuurlijk, dat ze de mensen eigenlijk onder de verplichting van de wet van Mozes brengen, maar dan met name de verplichting van de besnijdenis. En dat is in ieder geval bij de judaïsten waar de gelaten zoveel last van hadden, de hoofdzaak geweest. En daarom is de waarschuwing van Paulus in de gelatenbrief met name daarop gericht. Als je weer laat besnijden, dan heb je Christus er niet gedaan, zegt hij. Ja. Dat kan natuurlijk ook verkeerd verstaan worden. Alsof de apostel Paulus pure minachting voor de besnijdenis heeft. Dat heeft hij natuurlijk niet. Want in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 10, daar geeft hij de opsomming van alle voordelen die de Joden gehad hebben. En daar zegt hij ook, welke is de besnijdenis? En dat is een grote zegen, dat is een groot voorrecht dat de Heere aan dat volk dat verbond en dat verbondsteken gegeven heeft. Maar als je het gaat gebruiken als je fundament voor je zaligheid, ja, dan ben je er totaal verkeerd mee bezig. En daarom is die zo fel, omdat dat gepropageerd wordt door de judaïsten. Je moet je laten besnijden, want anders kun je niet zalig worden. Nou, en dat wordt dan ook tegen heidenen gezegd. Die eigenlijk verplicht worden om weer Jood te worden, op die manier. Nou, dan zegt Paulus dat. Dan is eigenlijk hetzelfde als zeggen, Christus is geen volkomen zaligmaker. Want die kan het in zijn eentje, ik zeg het wat oneerbiedig, die kan het in zijn eentje niet af. Je moet er zelf ook nog wat aan doen. Ja? Nog meer vragen? Ja? Vrijheid die in Christus Jezus is. Dat is aan de hand van diezelfde tekst. Ja, zo staat in Galaten 5 vers 1 staat het enigszins anders. De vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Daar zit een objectieve en daar zit een subjectieve kant aan. Iedereen die door Christus gekocht is, en nou bekijk ik het van Gods kant, bekijk ik het van Christus kant, die leeft, staat voor rekening van Christus, die is verlost van de schuld, die is verlost van de veroordelende kracht van de wet, die is een vrijgemaakte, vrijgemaakt door het bloed van Christus. En dat geldt van allemaal. De Satan heeft geen macht meer over hem. Over hen, Daar zijn ze inderdaad vrij van gemaakt. Maar dat is de objectieve kant. Daar zit ook een subjectieve kant aan. Het moet ook gekend worden. Als in de weg van de beleving, in de weg van het werk van de Heilige Geest, moet een mens er inderdaad voor zichzelf ook kennis aan krijgen dat hij vrij gemaakt is. Wat de apostel bedoelt, ik denk dat dat in de eerste plaats ook in de objectieve zin verstaan moet worden. Jullie hebben het evangelie geloofd. Ik heb jullie dat evangelie mogen verkondigen. Ik heb jullie de Christus voor ogen mogen stellen, voor de ogen mogen schilderen. En de Heilige Geest heeft dat gebruikt om jullie ogen te openen en je tot het geloof te brengen. En toen is gebeurd dat je van meester veranderd bent, dat je vrij geworden bent in Christus. Je bent een dienstknecht van Christus geworden, een slaaf van Christus geworden, maar dat is tegelijkertijd de geestelijke vrijheid. Dat is denk ik het uitgangspunt van de apostel. En leef daar nou naar, zo zegt hij. Leef nou vanuit dat beginsel en laat je niet weer onder het juk brengen. Als het gaat over hoe wordt de mens dat nou gewaar, hoe wordt hij dat nou van zichzelf bewust, dan hoort dat bij het voortgaande werk van de Heilige Geest, die ons de vruchten van het geloof, de vruchten van het werk van Christus, meer en meer laat zien. Kijk, als het gaat over de vruchten van het werk van Christus, de weldaden van Christus, om het anders te noemen, dan is daar onder andere bij de vergeving van mijn zonden. Nou, daar moet ik weet van krijgen. Om er waarlijk de troost uit te ontvangen en door, bemoedigd door te worden en een wetenschap van te hebben, zal de Heilige Geest me in mijn schuld en in mijn verlorenheid moeten brengen tot dat offer, tot dat bloed van Christus. En zal die me geloof geven om achter dat bloed te schuilen en op dat offer van Christus te vertrouwen. Om zo ook te leren dat de Heere tot mij zegt, al uw zonden heb ik achter mijn rug geworpen. Die zijn allemaal weggedaan door het bloed van Christus. Om zo inderdaad ook in de weldaad van de vergeving van zonden te leven. Dan is er daarnaast ook nog een andere vrucht van het werk van Christus. En dat is dat je bijvoorbeeld, om nou maar niet meer te noemen, in de vrijheid gesteld wordt. De vrijheid van, ik was onder de wet, ik was gevangen en gebonden onder de veroordeling van de wet. En de wet verplichtte mij, maar de wet sloeg me tegelijkertijd ook dood. Doe dat en gij zult leven. Nou, ik probeerde het en het ging niet en het was al totaal mislukt. En de wet veroordeelt mij alleen maar en de wet klaagt me alleen maar aan. En zo is die wet een last, zo is die wet een gevangenis waar ik in zit. En nou is Christus gekomen en die heeft aan al de eisen van de wet voldaan. En die heeft al het recht van de wet volbracht. En die heeft de wet eigenlijk buiten werking gesteld in het leven van Gods kinderen. Die wet heeft niks meer te veroordelen, want die veroordelende kracht van de wet die is op Christus terecht gekomen. Nou, maar als de ogen daarvoor opengaan dat dat ook vrucht van het werk van Christus is, dan komt er iets van het staan, van het leven in de vrijheid, zoals de Heer Jezus dat zegt in een van zijn gesprekken met de Joden. Ik denk aan, is het Johannes 8? Ik geloof het wel. Johannes 8. Ja, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Om dan inderdaad, en dat is het antwoord op uw vraag, dat is de vrijheid die in Christus is, vrij van de wet, maar dan in zijn veroordelende, in zijn vervloekende zin. Niet vrij van de wet als de regel der dankbaarheid, want dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, precies indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Je komt er dus nooit van af, van die wet. Maar het wordt wel een hele andere wet voor je beleving. Het wordt nou niet meer de wet die me veroordeelt, de wet die me in de gevangenis gooit. Maar het wordt nou de wet die de Heere geeft in antwoord op de vraag van mijn binnenste: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zegt de Heere, hier heb je mijn geboden. En dan zegt de ziel die erin leven mag, hoe lief heb ik uw wet. En dan is het geen veroordeling meer, maar dan is het och dat wij uw geboden volbrachten. En dat is nou niet in strijd met de vrijheid, maar dan zie je dat het de vrijheid van de vis in het water is. Die is vrij, die kan zwemmen waar hij wil. Hij moet niet in een fuik zwemmen natuurlijk, maar dan is hij vrij waar hij wil. Maar haal hem er niet uit en zeg, nou ben je nog veel meer vrij, maar dan kan je vliegen ook. Dat kan hij niet. Hij is gebonden aan het water en het water is voor hem. En zo is het met de vrijheid van een christen ook. Maar het is een vrijheid binnen de genade. En niet buiten de genade. Je moet een vis niet leren vliegen. Toch? Vliegende vissen heb je ook wel, maar die duiken toch weer het water in. Ja. Ja. Nog meer vragen? Wat niet? Ja, van die van de buikje God maken en wereldse dingen bedenken. Ja, ja, ja. Ja, daarom wat de apostel hier beschrijft als beeld van die antinomianen. Je kan natuurlijk niet zeggen van, dat is daar, dat is bij dat soort volk en daar heb ik niks van. Nee, 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 want waarom leeft het daar? Ja, omdat het natuurlijk ten diepste algemeen menselijke trekken zijn van de gevallen mens dan. Dat is ook zo. En ik denk dat we natuurlijk in ons bestaan zowel een antinomiaan als een judaïst zijn. Maar zeker als kerkmensen zijn we ook judaïsten. En zijn we ook vanuit het werkverbond vol met eigen gerechtigheid en bezig. Maar tegelijkertijd zijn we van die antinomianen die, ja, die ook maar leven alsof dit leven alles is. Ja. Nou. Wie het vatten kan, die vatten het. Ja. Ja. Wie nog een vraag? Ja, nou, dat is goed, maar dan moeten die komen. Nou, er komt niemand dus.
Nee,
ja. Ja, kijk, dat is op zichzelf genomen helemaal niet zo moeilijk. Als je...
Dan komt het op te beleven.
Jawel, jawel. En maar ik denk dat hij ook bedoelt niet het recht van het eeuwige leven wat al Gods kinderen hier op aarde hebben en het genot van het eeuwige leven na hun sterven. Maar ik denk dat hij zal bedoeld hebben... Hier, ja, deze kant van het graf. Ook het genot van het eeuwige leven, ook de beleving. Al moet je er nou natuurlijk wel bij zeggen, het beginsel van de eeuwige vreugde. Zoals de catechisme dat zegt, want het zal hooguit een beginsel zijn aan deze kant. Ja, er is natuurlijk verschil tussen. Zo goed als dat er ook verschil is tussen het recht op het kindschap en de beleving van het kindschap. Zoals er ook recht is, een verschil is tussen recht hebben op vergeving. Omdat Christus dat voor al de zijnen verworven heeft. En de beleving van de vergeving. Dat eerste, dat recht hebben ergens op, dat hangt volledig samen met, ik zeg maar weer, het objectieve wat de Heere voor zijn volk heeft gedaan en wat de Heere voor zijn volk heeft bereikt, wat hij voor hen heeft verdiend. Daar hebben zij, niet vanuit eigen verdiensten, maar omdat zij van eeuwigheid al de gegevenen des vaders waren en bij Christus hoorden en Christus het voor hen in hun plaats heeft volbracht, daar hebben ze recht op. Niet een recht, nogmaals benadruk ik dat, alsof ze het zelf verdiend hebben. Laat niemand denken dat ik van mening ben dat we rechten hebben bij God. Heel die discussie, dit even terzijde over human rights, de menselijke rechten, de rechten van de mens, Dat is een soort van spreken dat nooit terug te voeren kan zijn op het woord van God. Dat is een humanistische theorie dat mensen rechten hebben. Als het gaat om onze rechten tegen die we tegenover God zouden hebben, dan hebben we alles verbeurd, alles verzondigd. Maar ik begrijp verder wel wat ermee bedoeld wordt, maar je kunt dat nooit bijbels eiken, die manier van spreken, zoals je dat vandaag de dag zoveel hoort, waarbij het zo ver gaat, dat viel mij van de week nog een keer op, dat in de discussie over de doodstraf ook de rechten van de mens eigenlijk de beslissende factor gaat worden. De mens heeft recht op leven, dus mag niemand, ook de overheid hem niet, de dood aandoen. Zelfs op die grond wordt de doodstraf afgewezen. Maar goed, daar zie je hoe het ontspoort als mensen de bijbelse wijsheid verlaten. Dat zegt de Heer ook, als ze hem en zijn woord verlaten, dan houden ze geen wijsheid meer over. Maar dat even terzijde. Als het gaat over recht op het eeuwige leven, recht op de eeuwige zaligheid, de eeuwige vreugde, dan is dat een recht dat in Christus verankerd ligt. Het is zijn recht om het eeuwige leven te bezitten. Dat heeft hij verdiend. Hij is er de dood voor ingegaan, hij heeft er de wet voor gehouden, hij is ervoor gehoorzaam geweest totdat het de dood des kruises, zijn lijdelijke gehoorzaamheid, zijn dadelijke gehoorzaamheid, de knecht des Heren heeft het loon verdiend. En hij heeft het verworven en hij krijgt het, maar hij krijgt het tegelijkertijd voor al de zijnen die in hem begrepen waren. Voor wie hij het lijden geproefd heeft en de dood gesmaakt heeft. En zo hebben ze het recht. Maar, net wat ik zo pas zei, dat moet ook beleving worden. Dat moet ook worden toegepast, dat moet je verklaard worden. Daar moet je geloof bij krijgen. En waar het geloof daarin beoefend wordt, daar komt ook de genieting ervan, de smaak ervan, de zekerheid ervan. Ja, daar komt eigenlijk de beleving, daar heb je het beginsel van die eeuwige vreugde. Dus dat recht, dat heeft een ieder van Gods kinderen. Maar de beleving ervan is er alleen naar de mate van het geloof erin. Dan wordt het werk van de Heilige Geest noodzakelijk om daar, ja, inderdaad de beleving van te hebben. En dan kan dat ook niet anders. Als het dan over zaken gaat, als het eeuwige leven, dan gaat de beleving daarvan met een innerlijk vermaak samen, met een hartelijke vreugde in God, met een diepe verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Dus. Ja, precies. Nu nog vragen? We hebben nog twee versen te doen in Filippenzen 3. En dan hebben we ook dit hoofdstuk. Als u die versen kent en als u ze leest, dan zult u zien dat er ook nog best het een en ander over te zeggen en uit te leren is. Met name ook over de wederopstanding des vleeses, een van onze 12 geloofsartikelen. Maar dat zullen we bewaren tot de volgende keer. En dat zal dan beleven welzijn zijn op de tweede dinsdag van januari. De normale tijd weer. Als we het over 2 weken nu doen, dan zitten we op tweede paasdag. Nou, tweede kerstdag, sorry. Ja, tweede kerstdag. Ja, je bent beter bij de tijd dan ik. Ja. Tweede paasdag zullen we hier niet meer kunnen zitten, denk ik. Maar tweede kerstdag is ook geen geschikte dag voor Bijbelkring. Dan hebben we 2 dagen al gehad met preken genoeg. En dus dan schuiven we nu door naar januari. 9 januari is dat, geloof ik. Dat even wel zijn. Dan gaan we nog samen zingen. Psalm 138, tweede vers, door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heren, we mogen uw grote naam met dankzegging erkennen. Nu wij weer hier waren. Nu we samen weer naar uw woord luisterden. Dat was op vele punten een indringend woord. Een woord door de apostel Paulus ook met tranen geschreven. Omdat hij zich innerlijk zo betrokken voelde bij die gemeente van Filippi, bij hun welzijn, bij hun geestelijke veiligheid. En hij zag die bedreigd. Hij zag de werken des duivels zich openbaren. Heren, hij zag ze. Laten wij er ook op bedacht zijn dat de waarheid op allerlei manieren geweld kan worden aangedaan en wordt aangedaan. En dat er nog altijd mensen zijn die in diezelfde geest leven zoals ook die mensen waartegen de apostel waarschuwde, die van hun buik hun god maken. Er is onze tijd ook vol mee, heren. En niet alleen buiten de kerk worden ze aangetroffen, maar ook binnen de kerk zijn er velen die eigenlijk als het erop aankomt alleen maar aardse dingen bedenken. Heren, we moeten er ook voor bewaard worden, want alle kwaad leeft in zaadvorm in ons aller hart. We moeten er ook voor bewaard worden en we moeten vernieuwd worden door de krachtige werking van uw Heilige Geest. En als we dan de apostel hebben horen zeggen, wees mede mijn navolgers, heren, laten we dan inderdaad zijn voetstappen mogen drukken. Want hij heeft bewezen in zijn leven, misschien wel meer dan een ander, wat het is om u de heren te zijn toegewijd, om zijn leven te besteden in uw dienst. Het is geen volmaakt mens geweest, maar hij stond wel onder de beheersing van de genade, dat wel. En in dat opzicht heeft hij ons een voorbeeld nagelaten. O God, geef ons genade om door diezelfde geest waardoor hij geleid werd ook geleid te mogen worden. Om zo te wandelen in uw wegen. En als we dan voorbeelden weten van mensen die al zo wandelen, laten we doen wat de apostel zegt. Dat we ze zullen merken, dat we ze zullen in gedachtenis zullen houden. En dat we inderdaad in hun voetstappen mogen treden om u de Heere te dienen in toewijding en in overgave en in hartelijke liefde. Vergeef ons onze zonden, o God, om Jezus wil. Amen.